Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Zondag lopen ze in Rotterdam, Bashir Abdi en Abdi Nageye. Inmiddels eigenlijk sinds de slotdag van de Spelen een onafscheidelijk duo. Het waren beelden die de wereld overgingen. De laatste honderden meters in Sapporo, op zo'n 800 kilometer van Tokio. Eliud Kipchoge, de beste marathonloper aller tijden, was al binnen. Maar hier werd gestreden voor het zilver, het brons en de vierde plaats. Lawrence Cherono, een Keniaan op kop. Abdi Nageye en Bashir Abdi. En Abdi gaf aan, richting Bashir, dat hij ging versnellen. Er waren handgebaren. Er was een blik. Er was nog een blik. En Abdi ging. En in plaats van dat zijn blik richting de finish was, keek hij achterom. Hij bekommerde zich om zijn vriend. Om zijn vriend met wie hij zoveel kilometers in Ethiopië had gelopen, in Font-Romeu. En het lukte. Abdi, zilver. Bashir Abdi. Het brons. Zilver en brons voor Nederland en België. En vandaag Erik Brommert en ik, Pim Bel. Voor ons was het eigenlijk een lang gekoesterde wens om deze twee heren in de podcast te hebben.
Het werd bijna een droom onderhand.
Ja. Het einde van het jaar probeerden we de twee al van Nijmegen en Gent bij elkaar te brengen. Toen lukte het niet. Nu lukt het wel.
Maar het valt niet mee.
Het valt niet mee.
Er is wat gebeurd met de mannen. En als je dan bij elkaar moet krijgen, management en al dat soort zaken, weet je wel. Het gaat niet alleen maar meer om het hardlopen met die bekendheid.
En we hebben hier te maken met twee loopnomades. Toch? Zo mag ik het wel noemen. Jullie zijn overal op de wereld.
Ja, klopt. Het is moeilijk. Op een gegeven moment gaat iedereen toch naar zijn gezin. Iedereen heeft verschillende plannen. En dan is het wel lastig om ergens daar samen te zijn. Maar vandaag is het wel gelukt.
Ja, net als Sapporo is ons gelukt om samen op de podium te staan. Dus vandaag is het ook gelukt om samen met jullie de podcast te doen. Dus eind goed, al goed.
Ja, Bashir, ik heb één prangende vraag. Had jij brons gehaald zonder al die wilde handgebaren van Abdi in de laatste honderden meters?
Ik denk niet. Als ik heel eerlijk mag zijn, ik denk dat die handgebaren echt het verschil gemaakt heeft. Ik had al heel moeilijk al van 40 kilometer. En ik denk dat ik heb geen glazen bol om nu terug te blikken. Maar ik denk dat het onmogelijke opdracht zou geweest zijn.
En tegelijkertijd, jouw benen hebben het gedaan. Het is niet dat je harder begint te lopen, weet je wel. Het is een soort motivatietalk, maar hij kan je niet de finish mee overtrekken.
Klopt, maar het heeft me enorm gemotiveerd. En plotseling was die twijfels weg en geloofde ik erin. En die gebaar heeft wel verschil gemaakt. Het heeft mij plotseling andere energie gegeven die ik totaal niet in mij had seconden daarvoor.
Is het een afleiding gewoon die geweest is op dat moment? Je werd afgeleid van het. Je zegt van ik voel me niet meer optimaal. Die bronzen medaille had er misschien niet ingezeten. Word je dan op een positieve manier afgeleid?
Ik denk wel. Je bent nu niet bezig met die been. Je op dat moment kijk je gewoon wat er gebeurt. Die handgebaar is wat je kijkt. En het is heel fijn voor jouw hoofd om niet bezig te zijn met de been die op dat moment zich afspeelt. Maar met andere. Ja, het was een heel goede afleiding, absoluut.
Waar kwam het vandaan, Abdi?
Ik denk gewoon Abdi zelf, hoe ik ben. Maar ook wat Bashir zegt, ik denk ook dat het mee te maken had. Vaak zie je ook met op de baan bijvoorbeeld, als iemand voorop loopt en degene die hem op het einde gaat dippen, die kan op focussen, die kan bijna zeg maar alles geven en die kan zien, daar is de finish, die andere persoon moet nog achterom kijken. De andere persoon kan op die persoon jagen en dan dipt hij heel vaak, terwijl die andere persoon beter was. Zo had misschien Bashir ook nu op dat moment. Dan sprint ik, dan kan hij gewoon eigenlijk op mij grijpen met zijn handen en alles. En zo naar de sprint gaan. En dan krijg je in één keer energie die je niet had.
En toch, dit was de prestatie van jouw leven. Dit zilver is denk ik de prestatie in jouw loopcarrière die het meeste waard is. En in de laatste 100, 200 meter ben jij dus met een ander ook bezig.
Ja, maar het begon ook wat eerder. Ik denk bij 39. En wat Bashir ook zegt, kijk, stel je voor als ik 40 helemaal in mijn eentje, niet egoïstisch, maar gewoon op mijzelf was gefocust, wat niet slecht is om dat te doen, dan had ik misschien wel bij 40 kilometer versneld. En als iemand op dat moment, dus ergens wat je tegen iemand kan doen die kramp heeft of die moeilijk hebt op dat plek te versnellen. Ik heb toen dat niet gedaan en ik wacht gewoon. En dat doe je natuurlijk omdat ik ook vertrouwen in mezelf had. Ik voel me goed, ik voel me sterk. En dan denk ik, waarom zal ik nu gaan versnellen terwijl ik weet de eerste slachtoffers kan Bashir zijn. Dus dan wacht ik gewoon. En dan, alsof je genoeg munitie hebt. Dus ik had gewoon genoeg munitie om te wachten. Genoeg vertrouwen om te wachten. En zo hopelijk dat Jerono niet doorhad wat Bashir meemaakte. Mm-hmm. Als hij dat nu al had wist, dan had hij ook versneld. En hij dacht ook van, nou, in Boston was ik sterk genoeg. Dus ik wacht ook op mijn sprint.
Was er constante chemie al tussen jullie in de race, al voor die tijd? Houden jullie elkaar in de gaten? Hebben jullie van tevoren met elkaar gesproken? Of is wel de race gewoon individueel iets? Of heb je van tevoren met elkaar wel gesproken we zitten bij elkaar, mocht er wat gebeuren of wat dan ook?
Ik denk dat het heel moeilijk is. Dat kan je niet voorspellen. Kijk, Elite versneld en de race wordt totaal anders. Ik ging terugkijken en we zijn gewoon met 18 en Elite versneld en boom. Ja. Iedereen kapot. Ja.
Wat Elite betreft, hè, Bashir. Wij zitten te kijken en we denken, nou, deze man is gewoon absoluut de sterkste. Is er bij jullie op het moment dat je in die kopgroep loopt, ook een moment dat je gewoon beseft van die eerste plaats, weet je, dat is echt next level. Laat die maar lekker gaan, want als we daar maar mee gaan, dan lopen we onszelf misschien wel kapot.
Ik herinner me nog heel goed, ik denk dat 2 weken voor de wedstrijd was, dat ik en Abdi nog in Formule waren in Frankrijk. En toen zeiden we, hier en daar wat voorspellingen gewaagd. En toen zeiden we, ja, ik heb Djoge, zijn laatste 2 wedstrijd in Londen was niet wat het moest zijn. Inschede heeft hij wel gewonnen, maar het was niet de Kipchoge tijd die we gewoon waren.
Jullie durfden toch even jezelf op plekken in te zetten?
Nee, zo niet. Maar Girono hebben we absoluut erop gerekend. En wij wisten beide dat Girono heel goed eindsprint heeft. Dat heeft hij later. Ik denk dat hij bijna alles gewonnen heeft. Dat hij maar meer gedaan heeft, behalve Olympische Spelen. En we dachten van, als Kipchoge wat minder dag heeft, er is maar 1 Keniaan die gevaarlijk kan zijn. En dat is Girono. En dan de wedstrijd begint, zoals Abdi zegt, het is een heel tactische wedstrijd. Het kampioenschap draait om de plaats, het draait niet meer om de tijd. En Kipchoge, ja, je zag dat gewoon, dat hij echt heel veel vertrouwen had. Al van begin begon hij de wedstrijd te controleren. En hier en daar, er waren een heel grote groep en enkel onbekende atleten begonnen zo naast hem te komen. Versnel die nog. En ik zag dat hij wel de vertrouwen had. En halfweg van de wedstrijd wist hij dat Kipchoge terug was. Dus we wisten, ik denk dat halfweg wisten we beide wel dat Kipchoge niks aan te doen was dan dat hij de winnaar ging worden.
Maar dan worden jullie tweede en derde. We hebben die spelen, hebben we Annemiek van Vleuten gezien, die op de streep haar handen de lucht ingooit, terwijl ze niet weet dat er al dat het goud al weg is. We hebben de 2 hoogspringers gezien die zeg maar besluiten om het goud samen te pakken. Maar dit was voor iedereen eigenlijk die spelen 3 weken lang heeft gevolgd. Dit was één van de verhalen. Juist ook omdat er kameraadschap, niet met een tunnelvisie met jezelf bezig zijn, maar oog hebben voor de ander. Bij heel veel mensen sprak dat aan. Volgens mij heeft het heel veel losgemaakt. Maar wat heeft dat met jullie gedaan? Is het nog steeds gaande? Of is de storm wat dat betreft toch wel gaan liggen?
Nou, ik denk dat we nu dat we elkaar zijn. Meer vriendschap is natuurlijk nog sterker. En dat je in gelooft dat je terwijl je voor je eigen succes gaat, kun je ook de anderen helpen eigenlijk. Ik heb niet, zeg maar, ik heb niet mezelf opgeofferd. Laten we daar eerlijk over zijn. Dus het is meer in de trainingen, maar ook nu, we waren in Ethiopië, en dan hebben we een stuk of 10 jongens die met ons meetrainen. Dan helpen we met alles, met onze eigen schoenen, eigen kleding. En dan weet je gewoon dat je iets terug kan geven. En heel veel Ethiopiërs, die kijken met jaloezie, omdat ze weten, heel vaak werken Ethiopiërs niet samen in de toernooien. En de Kenianen die denken ook van, hey, als de anderen samenwerken, zijn we ook verslagen. Dus het is voor beide landen die heel sterk zijn, hebben we eigenlijk een klap gedeeld op verschillende manieren. Dus heel veel Ethiopiërs die kijken naar onze naam en die denken van, we hadden 3 sterke jongens daar. Met 3 verschillende managers, die helemaal niet samenwerkte, die helemaal niet elkaar helpte. Terwijl eigenlijk, ja, voor Ethiopië loopt beide.
Maar in training helpen jullie elkaar ook? Want ik kan me voorstellen dat Bashir het misschien in de training, in voorbereiding op de spelen, ook wel eens andersom is geweest, dat de een de ander mee moest nemen.
Ja, ik denk dat wat je daar ziet, die wereld die nieuws werd, dat is wat we al die jaren doen, elkaar helpen op training. Eén is beter, iedere dag is een andere dag. Ene dag is Abdi beter, andere dag ben ik beter. En Abdi is eigenlijk vorig jaar bij ons gekomen, bij onze groep. Ik denk dat hij heel veel bij de groep van Kipchoge getraind heeft en heel veel volumes had gedaan. Maar door een of andere manier Abdi deed niet graag wat we nu doen op training. Kortere snelheid, dingen. Abdi had het gevoel van, ik weet nog dat hij nog aan het klagen was over zijn eerste paar training. Van, we zijn geen 5.000 en 10.000 meters lopers, waarom moeten we die training nog doen? We zijn marathonlopers, we moeten eerder lange stukken doen. En,
hij was wat aan het klagen.
Ja, dus, maar hij is heeft heel snel omgeschakeld. En ik denk dat ik dus op de baan training wel een stuk beter was dan hem. Omdat ik gewoon was van die programma van onze coach. En voor Abdi was echt wel een shock voor zijn lichaam. En dan, deed ik iedereen hetzelfde wat hij daar ziet. Het enige verschil is waar Abdi dat deed, was de Olympische Spelen, finale van de Olympische Spelen, waar dat de hele wereld aan te kijken is. En op training ziet dat niemand, behalve de coach.
Eigenlijk had jij dit gewoon al 100 keer gedaan, maar toen stonden er geen camera's bij.
Helaas. Ja. Dus 100 keer moet ik jullie meenemen op training.
Hey, en jullie vertelden net, hè, van de Ethiopiërs werken niet zo van het samenwerken en de Kenianen. Jullie zijn geen Ethiopiërs, geen Kenianen. Jullie trainen wel in Ethiopië, je hebt in Kenia getraind. Je hebt ze tijdens je spelen aardig laten zien hoe het ook kan. Hoe was dat om terug te komen daar?
Nou, in Kenia vonden ze in het begin natuurlijk niet heel chill. en je hebt natuurlijk altijd mensen die negatief op social media dingen uiten. Dat had je. Maar ik denk toch wel de atleten, maar ook gewoon de gewone mensen die gewoon slim was, die wist wat ze daar hebben gedaan, is gewoon samenwerken, elkaar helpen. Dus niemand zag het andersom. In Ethiopië is het helemaal. Voor hun was het echt een leermoment. Van al de coaches, ik heb heel veel coaches gezien, de grote coaches in Ethiopië. In Ethiopië is het heel normaal, na de training geven ze speech. En na die wedstrijd, want de mensen trainen toch door, dat andere atleten, dat elke coach daarover had. Zo van, ga niet gierig zijn in de training. Help ook in de training, want ze gaan elkaar ook afmaken in de training. Zo van samenwerken. Kijk wat die twee jongens doen. Die minder dan jullie zijn, die kwamen hier 10 jaar geleden. Jullie liepen allemaal eruit. Nog steeds eigenlijk, als die hoogste trainingen meedoen. Maar door samenwerken, door gewoon vriendelijk tegen elkaar zijn en de anderen gunnen. Met God de handen, wat dan ook, wat ze ook gebruiken. Heeft het gewoon geholpen. En ze gebruiken ons als voorbeeld.
Je mocht dus wel gewoon weer terugkomen in de groep. En het was niet zo van, heeft het hier geleerd. En vervolgens halen ze even de medailles weg. En vervolgens komen ze hier weer verder trainen.
De laatste wandeling was een hele grote coach. Die zei, last time, if you guys win Sunday.
Ja. Ik ben zelf niet Kenia geweest. Maar in Ethiopië zijn we plotseling super populair. Iedereen wil pas trainen. Uiteraard, dat werkt niet zo. Maar zoals Abdi net zei, heel veel groepen, je hebt echt gewoon gigantische groepen. Ik denk dat Global 4, 5 grote groepen daar heeft. Zie je gewoon dat heel veel egoïste atleten zijn die alleen zichzelf denken en niet aan de anderen. En nu plotseling, ik denk dat die beeld echt wel wereldnieuws was. Niet alleen hier bij ons in België en Nederland, maar echt wereldwijd, ook in Afrika. En in Ethiopië plotseling zie je dat dat als wij een lange duurloop gaan doen en zo, dat plotseling een of andere coach wel in de buurt is om te kijken hoe we dat exact doen. Want wij doen anders dan de Ethiopiërs. Wij gaan eerst opwarmen, lekker zich klaarmaken. En plotseling hoor je volgende dag, we hebben exact gedaan wat jullie gisteren gedaan hebben. Dus voor mij mag ze rustig doen wat we doen. Er is geen secret, alleen... Het is een beetje anders. Ze gaan heel vroeg opstaan. Iedere ochtend moet je om 4 uur of zo gaan trainen. En bij ons is het gewoon op zijn Europese. Je staat gewoon op ontbijten, lekker koffie. Op het moment dat je lichaam echt op 100% is, ga je gewoon lekker gaan trainen. En dat is je werk. Er is geen moment van de dag dat je niet kan doen. En bij hun is dat... Zolang dat niet op ochtend gebeurt, is dat geen serieuze training.
Ja, want het is even goed om te schetsen, denk ik. Jij hebt heel lang in Kenia getraind. Jullie trainen nu samen in Ethiopië. Maar we hebben hier gewoon te maken met eigenlijk een Gentenaar. En een man die verliefd is op de Nijmeegse bossen. Maar jullie zijn wel ooit op dezelfde plek geboren. Mogadishu, in Somalië. Jij bent Belgisch recordhouder geworden. Allebei een bijzondere levensloop. Jij bent Belgisch recordhouder geworden. Jij Nederlands recordhouder. Waar ik heel benieuwd naar ben, wat heeft het in Somalië losgemaakt?
Dat kan Abdi beter antwoorden, want heeft een betere relatie dan ik in Somalië.
Ja, jij bent er al lang niet meer geweest, denk ik. Ook.
Ja, heel lange tijd niet geweest.
En jij bent er voor het eerst sinds lange tijd toch weer teruggekeerd.
Ja, ook in Mogadishu, ook in het noorden, in Somaliland, Hargeisa. En overal, ook alle Somaliërs in de diaspora. Wat ook nog mooier maakt, hè, wat je zegt. Maar ook dezelfde periode begonnen met hardlopen.
Ja?
Het is echt bijna dezelfde tijd. Met junioren alles samen gedaan. En dat het dan zo daaruit komt. Maar in Somalië hebben we gewoon heel veel losgemaakt. Iedereen weet, hè, Somalië is een best turbulent land. En dat komt eigenlijk omdat mensen niet samen willen werken. En terwijl ze allemaal Somaliërs zijn. Er zitten geen Kenianen erbij, er zitten geen Oegandezen erbij. Het zijn gewoon Somaliërs. En ze zien gewoon, ja, broederschap is heel belangrijk. En kijk wat deze jongens doen. De hele wereld heeft het gezien. Ze hebben ons trots gemaakt.
Wat dat betreft was het iets symbolisch.
Absoluut.
Absoluut. Ik zag vooral, ik ben niet naar Somalië geweest, maar ik zag dat op social media passeren. En ik had het gevoel dat onze prestatie absoluut de hele Somalische gemeenschap even had verenigd. Even samen had gebracht. Ik weet niet of dat nog altijd zo is, maar plotseling was er zo eenheid. Plotseling was iedereen was zo heel trots. Voorbije jaren, voorbije 30, 35 jaar was vooral heel veel verdeeldheid. Zoals Abdi zegt, terwijl dat een land is met eenzelfde mensen, eenzelfde geloof, eenzelfde taal. En toch komen ze niet overeen. Ik begrijp niet wat de reden is, maar en dan zien ze zoiets op allerhoogste niveau van sport. En ja, het was daar ook absoluut in wereldnieuws.
Ik kan me voorstellen dat dat jullie heel trots maakt.
Absoluut.
Toch?
Zeker. Ik zeg gewoon altijd, ik ben 50-50. Half Somaliër, half Nederlands. Zo denk ik ook en zo gedraag ik ook. Ik hou van mijn cultuur en ik ben trots op Nederland, maar ook trots op Somalië. Ik heb geen identity crisis, zoals ze noemen met sommige mensen. Dus in dat opzicht ben ik gewoon, als ik kijk waar we vandaan komen, wat we allemaal meegemaakt hebben, hoe we waren begonnen, hoe we ergens in Kenia was, 2013 in Ethiopië. Aan het struggelen en vandaag in beide culturen, in beide landen, zo'n grote naam hebben, kan ik alleen maar trots op zijn.
Ik denk dat wij echt meer dan atleten zijn. Ik denk dat wij brugfiguur zijn tussen twee continenten. En wij verbinden die twee continenten, die totaal niet dezelfde taal hebben, hetzelfde taal spreken, dezelfde cultuur hebben. En met mensen zoals de finale van het spelen, dat maakt voor ons ook zelf gewoon. Dat opent heel veel deuren, zowel hier als daar, om nog meer dingen te realiseren. Meer projecten te realiseren, meer mensen te helpen. Het is gewoon fantastisch om zo'n momenten naar te streven.
Is dat ambitie die je ook al een klein beetje hebt, om wat terug te kunnen geven dan?
Absoluut. Dat is zowel hier in Europa als ons land van herkomst is onze beide. Abdi is echt gewoon kopie van mij. We hebben heel veel gelijklopende verhalen. Zelfde Abdi, beide. Bij hem is zijn voornaam, bij mij is mijn achternaam. Zelfde periode begonnen ook. Hij komt van voetbal, ik kom van voetbal. Zelfde leeftijd, heel veel zelfde interesse. En heeft zijn eigen stichting, zijn eigen foundation, Abdi Nagee Foundation. Ik heb mijn eigen stichting die al ondertussen 6 jaar in Gent actief is. En sport de mogelijkheden zorgt voor de mensen die de mogelijkheden niet hebben. En dat willen wij niet alleen hier doen, maar ook in minder ontwikkelde landen, zoals in Somalië en de rest van Afrika, absoluut.
En wanneer is jullie vriendschap begonnen? Wanneer merkten jullie dat jullie heel veel overeenkomsten hadden?
Ik denk dat ik voor de eerste keer Abdi ontmoet heb in 2008, tijdens EK veldloop in Brussel, in Bark van Laken. Daar deed Abdi mee bij de junioren. Toen was ik niet zo goed genoeg om Europese kampioenschap mee te doen. Maar ik weet nog dat Mo ook meedeed bij de senioren.
Mo Farah?
Ja, Mo Farah, goede vriend van ons. En hij was tweede bij de senioren. En ik heb toen Abdi voor de eerste keer ontmoet. En ja, wat je dus op Olympische Spelen ziet, het finish van Olympische Spelen is een vriendschap dat begon is in 2008.
Want was het wat dat betreft liefde op het eerste gezicht? Merkten jullie meteen van, nou, wij gaan wel goed met elkaar overweg kunnen?
Nou, ik denk dat het meer was, eigenlijk ook iemand van mijn soort die loopt. Dat helpt natuurlijk altijd.
Ja, en zo vaak kwam je geen Somaliërs tegen?
Nee. Ja. Ja, maar dat is ook, als ik in...
In het park van...
van het park van Laken,
ja. Precies. Ja.
Naast de koninghuis. Dus daar verwacht je niet inderdaad. Je verwacht een van de familieleden van de koning die de wandeling doet, maar geen Somaliër die Nederland vertegenwoordigt.
Precies.
Dus voor ons was het meer...
Dat het heel bijzonder maakte.
Ja, en ook was onbekende terrein voor ons. Toen was ook Mustafa Mohamed uit Zweden. En voor ons was het fijn om te zien, dat kan. Hè? Als je goed doet, je kan bijhoren. Daarom is het ook heel belangrijk dat in de maatschappij verschillende voorbeelden mensen hebben. Niet alleen van één groep. Dat iedereen wel iets kan. Oh ja, dat is, die lijkt op me, die spreekt zelfs taal, die denkt zelfs als ik, zelfs geslacht. Dat is heel belangrijk. En voor ons was dat ook. En we begonnen die lange journey. EK junior, EK onder 23. Ik was de normale leven. Bozier was iets slimmer, die bleef bij één groep, bij één coach.
Jij wilde nog wel eens wisselen van coach en van land en van groep?
Ik dacht, het is wel leuk, zo lekker reizen overal. waar kunnen we heen volgend seizoen? Hupsakee.
Maar waar is dat moment gekomen dat je op een gegeven moment samen gaat trainen? Of dat je denkt van, kunnen we elkaar beter maken? Kunnen we elkaar helpen? Of is die gedachtegang er niet direct geweest?
Nee, niet direct. Denk ze, Abdi ben ik eigenlijk voor de eerste keer naar Kenia geweest in 2012. Abdi was degene die echt wel heel veel liefde had om op stage te gaan naar Kenia. En ik ben samen met hem. Mohammed Ali, zijn we na overleg met Abdi ben ik voor de eerste keer naar de stage geweest en kwamen we terug, hebben we Nijmegen 5 kilometer gelopen en ja, ik denk dat we waren gewoon van verschillende disciplines. Ik was echt in de winter was ik een veldloper en in de zomer 5 en 10 kilometer en Abdi is heel sneller dan mij, begonnen met de marathonavontuur. En dat heeft wel ons een beetje verschil gemaakt. En dat heeft het verschil gezorgd van onze programma, van onze stages. Bij mij was de stage van maximum 3 weken, bij hem was het een stage van 3 maanden. Dus af en toe was ik wel blij om enkele weken met Abdi te kunnen trainen.
Want wat maakt het fijn voor jullie met z'n tweeën? Wat hebben jullie aan elkaar?
Heel veel.
Kijk, in Sapporo hebben we het gezien, maar wat maakt jullie tot een geschikte duo?
Heel veel. Op training helpen we elkaar. En ik denk dat we hebben beide gezien. En zo lang weg zijn van familie, die opoffering, dat is iets dat niet iedereen aan kan. En op dat moment, als je iemand hebt die ook hetzelfde verhaal heeft, begrijpen jullie elkaar beter. En zeker op het moment dat minder goed gaat in thuisfront. En je zit 8000 kilometer van thuis. En je kan niks betekenen op dat moment.
Van je gezin.
Voor je gezin bedoel ik dan. En op dat moment heb je wel iemand nodig die een beetje hetzelfde verhaal zit. Dat je kan zeggen van, mijn vriend zit ook in hetzelfde verhaal. En toch is hij gefocust. En dus op verschillende... vlakken hebben we heel veel aan elkaar, absoluut.
Wat een noodzaak is er voor jullie in jullie beide carrières wel om gewoon daar en op hoogte te kunnen trainen. En om daar uiteindelijk de competitie te vinden die je nodig hebt om op het niveau te kunnen lopen zoals je dat nu doet.
Absoluut. Als wij met de Kenianen en Ethiopiërs, Noord-Afrikanen willen concurreren op allerhoogste niveau van onze discipline, is de enige optie om zo lang mogelijk op hoogte te wonen, te verblijven. En Abdi is op dat vlak wel slimmer dan ik. Hij is veel meer op hoogte dan ik. Ik woon in België. Ik ga gewoon echt voor stage naar Afrika, niet om daar te wonen. En ik denk dat het wel absoluut noodzakelijk is.
Maar je zegt, sorry, je zegt, Abdi is wat slimmer dan ik in dat gedeelte. Maar als ik dan kijk naar de marathons. Ik bedoel, je hebt een paar keer pech gehad, problemen met de hamstring gehad. Maar slimmer dan ik, je bent in tussentijd Europees recordhouder en 2:03 gelopen op een marathon. Dus enigszins zit het bij jou ook wel.
Want ik bedoel, denk dat wat ik denk
dat je jezelf misschien een beetje tekort doet ook.
Ik denk dat qua ontwikkeling van de marathon wel inderdaad momenteel mijn voordeel is. Maar ik denk dat het stuk te maken is met mijn 5 en 10 kilometer. Ik ben gewoon baanatleet en daar was ik veel sneller dan heel veel atleten die plotseling 2:03, 2:02 zelf lopen op de marathon. En ik denk dat daar wel te maken heeft, maar als ik wil verbeteren op de marathon, dan weet ik wel dat ik langer op hoogte moet blijven.
Wat leer jij dan van hem in dat opzicht?
De marathon?
Ja.
Ja.
Nee, het is meer... Heel diepe gedachten nu.
Ja, nee, ik was niet erbij, hè, toen hij beter werd. Ja. En dan merk je dat... Ik was heel lang gewend de manier van Kenia en Ethiopië trainen. Heel veel keihard trainen, lang. En dan merk je, nee, het gaat om kwaliteit, niet kwantiteit. En als ik kijk naar Bashir, wat hij nu na de Spelen heeft gepresteerd, in 9 weken, is ongelooflijk.
Ja. In Rotterdam?
In Rotterdam, ja. Afgelopen Rotterdam.
Winnen, Europees record.
Europees record, alle snelste tijd ooit in Nederland gelopen. Dus al die marathons die we hebben gezien, heeft hij snelste gelopen. Dus... Dat geeft mij nog niet de rust, maar dat moet ik geloven. Van oké, misschien ben ik niet zo'n type loper, maar die snelheidtrainingen en die kwaliteit, die zullen jou helpen. Dus daar ben ik wel aan het afwachten.
Ja, en we hebben nu heel veel over gehad over elkaar motiveren. Waarom jullie goede vrienden zijn. Lieve woorden. Wanneer ergeren jullie je aan de ander?
Ik zelf, ik moet even nadenken, want Abdi is echt een nogal heel rustige kerel die geen enkel zorg maakt en altijd zo chill en rustig is. Maar wat mij soms ergert is, Abdi is niet zo goed met planning. Hij is heel slordig op dat vlak. En ik ben iemand die heel
gestructureerd misschien.
Ja, zo principe mogelijk werkt. En dus daar merk ik soms wel verschillend, ja.
Hij was vandaag ook wat later. Jij was al inderdaad, 1,5 uur eerder klaar.
Je hoeft niet verder te zoeken.
En ik zei net, ja, je kan toch op je kamer blijven zitten. Hey, Abdi, ben je? Nee, ik ben 3 keer naar beneden gekomen. Ja, waarom zal ik 3 keer naar beneden komen? Dus ik zat denken van, dat is heel makkelijk. Dus belt kan... of Juri, mijn manager, of je belt Erik en zo. En dan vraag
dus Abdi kan heel makkelijk problemen relativeren.
Ja.
Hij is een beetje meer Keniaan geworden, zo Keniaanse tijd.
Ja, nonchalant, niks moet op tijd, zolang dat gebeurt.
Is goed, hè?
Ja, ik kom te laat en zegt hij, ja, ik ben hier toch, dat is het meest belangrijkste.
En jij, Abdi, wanneer kan je Bashir wel even spreekwoordelijk schieten?
Dat moet ik echt nadenken, want kijk, we proberen als we daar zijn, zijn we natuurlijk heel professioneel. En ik hou van ritme. Dus gewoon alles rustig. En je weet gewoon wat komt. Dus van die kleine dingetjes. Ja, als je houdt meer van stretchen, meer naar de gym. Meer oefeningen doen. En ik heb zoiets van, ja, prima zo.
Als dat het ergste is in een vriendschap wat niet helemaal gelijk loopt. Dat het stretchen wat verschilt. Dan is het een goede vriendschap,
ja,
hoor.
Ja, echt. We zijn nu wat ouder, hè. Dus het is, en je zit ook als andere jongens met ons trainen, dan is het heel veel dingen. Als we met z'n tweeën trainen, dan is het gewoon, dan weet iedereen wat hij moet doen. Zelfs golflengte. Dus, ja,
dus niet in de training een keer als jullie duizendjes aan het doen zijn, dat jij tegen hem zegt, even iets rustiger, man, weet je wel? Of gaat iets te hard?
Nou, in Rome. In Volgens Rome was het wel af en toe zo. Maar ja, dan
nu, was in YouTube was omgekeerd. Dus ik kan amper hem volgen. Eerste 5 weken was echt verschillende. Deze keer hadden we eigenlijk, eerlijk gezegd, deze keer stage in YouTube. We hadden uiteraard heel veel van elkaar. Dat we samen op stage waren. Maar op trainingvlak denk ik dat we echt verschillen van niveau. dat Abdi eerder begonnen is dan met de opbouw. En ja, ik zou heel graag hem op een bepaald moment geholpen hebben, omdat ik zag dat hij heel hard aan het werken was. Maar tegelijkertijd, ik kan dat gewoon die tempo niet aan op dat moment. Dus deze keer heeft hij wel heel veel dingen alleen gedaan.
Ja, precies. Want zegt ook veel dat jullie eigenlijk 3 dagen voor de race met een big smile op een halve meter van elkaar gezellig op de bank zitten samen met ons te praten over jullie vriendschap. Want zondag moet er gewoon geraced worden. Rotterdam, bewaren jullie allebei goede herinneringen aan. Zijn jullie dan wel echt totale concurrenten? Of is het gewoon zoals nu en zoals het in die laatste 100 meters in Sapporo was?
Nou, ik was net beneden en dan zag ik in één keer, oh ja, daar zijn ze, de Kenianen en de Ethiopiërs. Een stuk of 10, 15.
Ja, ja.
En ja, waarom zullen ze 2 bezig zijn? Hun hebben op hun manier getraind, op hun plekken. Hun willen allemaal 2, 4, 2, 3. Dus dat zal heel dom zijn als ze met z'n 2 bezig zijn.
Ja.
De wedstrijd wordt nooit de manier eigenlijk hoe je plant. Dus eigenlijk eerder surviven. En dan als de medailles worden verdeeld of de podium, dan kijken wie dan erbij is. Dus het moet wel, net als spelen, dat we samen dan lopen. Maar als dan ergens bij half marathon of bij 30 kilometer iemand echt moet afhaken, dan zal de andere niet zichzelf opofferen natuurlijk. Ja. En heel dat achterom kijken, maar wel gewoon een gebaar en een beetje ook connectie. Maar we lopen wel met 15 top Kenianen in Ethiopië zondag.
Survivor is wel een belangrijk onderdeel gebleken in jouw laatste Rotterdam Marathon, Bashir.
Oh, ik heb.
Want voordat je er erg aan had, was er in één keer voor de Erasmusbrug een gat van 150 meter in oktober.
Ik weet nog heel goed op de technical meeting dat je nog zeiden, tussen 25 en 30 kilometer is het moeilijkste stuk van de parcours. En daar hebben ze blijkbaar toen zichzelf gezegd van, ja, wij komen van Kenia, heel veel op en neer. Bashir komt van vlakke plek, daar gaan we hem aflopen. Dus dat was, die tactiek was echt vooraf afgesproken. Ja. Dat waren enkele atleten vanzelf, de management van. En maar een marathon zo fout maak je niet. Plots begonnen ze heel hard, 2 minuten 50 per kilometer, 2 minuten 48 te lopen. En ik had zoiets van, dit is marathon en je moet daar heel veel respect voor hebben, hoe dat je loopt.
Voor de afstand.
Voor de afstand, dat is lopen met elementen. De man met de hamer kan op ieder kilometer zijn werk beginnen te doen. Dus ik ben heel voorzichtig gebleven. Maar ja, ik had echt fantastische... ik denk dat een van mijn mooiste herinneringen tot nu toe is vorige editie Rotterdam. Het was 40 jaar Rotterdam, het was een speciale editie. Iedereen komt. Ik was even beu van de corona-geduw. En plotseling mocht Rotterdam op een normale manier doorgaan. En het was die sfeer. Die beelden, die geluiden. Echt, ik word bebeld. Dat heeft me absoluut geholpen. En ik heb nooit zoiets meegemaakt. Echt zelf op Olympische Spelen. Het was een heel raar Olympische Spelen. Al bij al niet te veel toeschouwers. Dat heeft het verschil gemaakt. Ik zal dat nooit vergeten.
Ja. Hoe heb jij die race beleefd? Heb jij hem gezien? Heb je live gekeken? Hoe beleef jij dat als je dan niet in dat veld zit? Je bent in Ethiopië, je kijkt live voor de televisie.
Ik was aan het voorbereiden voor New York Marathon. Ik zat in Lorna Kiblikat Kamp in Iten. En ze waren een bekende café. Elke marathon wordt daar live uitgezonden. Dus we zaten met allen te kijken. En ik weet nog niet wat ongeloof aan het kijken was. En het gaf me heel veel motivatie. Niet goed op een gegeven moment gebruikt. Maar op die dag dacht ik, wauw, na 9 weken. Ik was al aan het twijfelen. Is New York niet te dichterbij? En je zag in één keer de groene... Dat wordt aangegeven in de groene. De 40 seconden boven koersrecord, ik denk. Onder de parcoursrecord. En Brazil kwam dichterbij. Wat grappig was, in het begin waren ze wel, de Kenianen natuurlijk voor de Kenianen, maar toen zagen ze hoe mooi hij aan dichter was, in één keer waren ze toch wel weer voor de underdog. En dan gingen ze Bashir in één keer supporten. En sommigen in één keer dachten, wacht even, nee, we moeten nummer 1 de Kenianen supporten. Dus het raakte iedereen. Dat je zo kan terugkomen, wat iedereen weet hoe een marathon is, en dan is iedereen blij als iemand terugkomt.
Ja.
Want wat is een marathon? Proberen jullie dat eens te omschrijven? Jullie hebben er nu een aantal gelopen op een niveau voor de meeste mensen totaal onvoorstelbaar is. Jullie hebben zelfs op het podium gestaan. Nationaal en Belgisch recordhouder. Wat is de marathon?
Marathon is een afstand dat je niet mag onderschatten. Het is een afstand dat je echt op een heel respectvolle manier moet lopen. Zelfs als je voelt dat je heel makkelijk, zelfs als je het heel makkelijk aanvoelt, nog steeds moet je geen gekke of geen domme beslissingen nemen. Marathon begint na 30 kilometer. Ik denk dat iedere persoon die getraind heeft tot 30 kilometer zorgeloos wel kan geraken. Maar na 30 kilometer, dan begint alles van leeg te lopen en je energiebel gaat naar beneden. Je begint hier en daar wat pijntjes te krijgen en dan toch, ondanks dat je die been hebt, moet je, zoals Kipchoge soms zegt, lachen met de pijn.
Lachen met de pijn?
Ja, lachen met de pijn, anders overdenken. Ik weet niet, andere gedachten, andere films op je hoofd afspelen en hopen dat wat hij op dat moment op je hoofd afgespeeld heeft, lang genoeg is om de finish te halen.
Ja, kom hier nog maar eens overheen, andere Abdi.
Ja, nee, voor mij is ook marathon heel speciaal. Elke keer, want wij zijn topsporters, dus wij plannen. Dus dan heb je, stel je voor nu Rotterdam.
Ik hoor net dat jij niet altijd plant, hoor.
Ja, voor de marathon wel.
Hij heeft al geleerd de leerders van elkaar.
Voor de marathon wel.
Hij wordt beter, hè?
De marathon die ik ga lopen, die plan ik wel. Dus het is zo van, oké, welk is het?
Ja.
Dus nu lopen Rotterdam en dan is het, oké, nu de WK. Voor mij begint dan de marathon. Dan moet je voor de voorbereidingen, al die kilometers, en dan is het gewoon hopen dat je al die trainingen overleeft.
Die hele weg er naartoe, dat is al de marathon eigenlijk.
Dat is al voor mij al de marathon. Dat je al die trainingen doet, die rust houdt, niet de dag gaat tellen. Je bent op trainingstage. Ik heb nu al 4 kinderen nu. Nou, ik zal je vertellen, als ik thuis bel, dan is het niet heel romantisch houden. Niet altijd gewoon heel, alles goed. Ja, iedereen gezond. Ja, oké, doei. Dan blijf je hangen van en 's avonds niet laten bellen, want dan dat is niet goed. Dus die weg is al heel lang voor ons. En dan is de marathon. En ergens is dat iemand anders al die dingen die je gedaan hebt, kan verpesten van je. Dus iemand kan bijvoorbeeld versnellen, je kan getackled worden, je kan ook steek krijgen. Dus het is echt zo onvoorspelbaar dat het heel ver weg lijkt tot bij de finish komt. Dus daarom is het voor mij, dat blijft die finish in de spelen zo speciaal. Dat je al die dingen overleeft en dan alsnog dat goed komt. En dus ook tijdens de marathon, tijdens de wedstrijd, duurt ook nog 2 uur, nogal wat. Je loopt al 20 km per uur. Dan moet ook alles weer goed zijn. Het is zo'n levensjourney marathon. Heel speciaal voor mij. En als dat allemaal goed komt, dan heb je gewoon goed. En als het niet goed gaat en je komt over de finish, dan heb je gewoon 6 maanden.
Ja. Je kunt het niet de week erop weer overdoen.
Dan heb je 6 maanden, hoe noem je het? Ja. Weggegooid, verpest, of wat zou je erop plakken?
Netjes worden verpest, ja. Je denkt van, oké. En nu de volgende. Ja, wanneer is het? Ja, november. Ja. Gaan we dan voor trainen.
Dat is het mentaal wel lastig van die marathon. Het moet op die ene dag moet het samenkomen.
Ik denk, soms daar wil ik niet meer over denken, maar dan denk ik heel vaak, hoe zal ik maandag in elkaar zitten? Hoe zal ik maandag over de wedstrijd denken? Maar vooral als ik weer ga beginnen met trainen voor de volgende marathon. Want als ik lekker heb gelopen, dan is het, we kunnen improve, we gaan het verbeteren. Maar als ik kutmarathon heb gehad, dan is het van, oké, daar gaan we weer. Dan is het niet fijn, want eerst 2 weken rust. Na vakantie, whatever, met de kids. En dan ga je weer beginnen. De volgende marathon, over 4 maanden. Dan is het wel echt fijn dat je de laatste goed hebt gelopen.
Maar dat is het onvoorspelbare rust aan de marathon. Want ik ken eigenlijk geen atleet, op één iemand na. Op Elliot na, denk ik. Die eigenlijk al zijn marathons goed gelopen heeft.
Ja, en die heeft dus ook Londen meegemaakt.
En die heeft
dus
inderdaad.
Ondertussen gaat er een soort alarm af. Maar wij gaan gewoon vrolijk door. Misschien wel. Hoe is dit keer jullie voorbereiding geweest? Want wat jij inderdaad omschrijft, die marathon begint eigenlijk al maanden eerder. Heel jullie carrière bouwen jullie naar een nieuwe marathon of een nieuwe wedstrijd op. Maar hoe is jullie voorbereiding nu geweest? Ik zag jou al wat bedenkelijk kijken, Bashir, toen ik je net in de eetzaal zag.
Klopt. Ik moet inderdaad toegeven dat ik vorige editie van Rotterdam Marathon absoluut ervan genoten heb. Maar het heeft mij ook heel veel miserieproblemen gezorgd. Na Rotterdam Marathon had ik heel veel leuke verplichting. Ik werd overal uitgenodigd. Allerlei
leuke verplichtingen?
Ja, leuke verplichtingen in de zin van heel veel erkenningen, heel veel sportgala's, awards. En, ja,
ik heb iedereen in voetbalstadions gezien, in boten. Het was één lange huldiging maandenlang, zo leek het wel.
Inderdaad. Dus, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik niet voldoende hersteld heb van de marathon. En op het moment dat ik herbegon, in december, op het moment dat ik begon op te bouwen naar, deze editie, heb ik eerst schuur opgelopen op mijn kuit. En dat was 3 weken niks van lopen, 3 weken alternatieve training. En dan, dat was onder controle. En begon ik in december verder rustig op te bouwen. En om precies te zijn, 9 januari... was ik in de krachtzaal en heb ik eerst losgelopen. En daarna had ik krachttraining op programma staan. En door de corona waren allemaal allerlei ramen geopend. En in de krachtzaal was echt wel koud. En tijdens een of andere oefeningen in de krachtzaal heb ik mijn linker adductor geschuurd. Wat vaak niet voorkomt voor een afstandloper die rechtdoor loopt. En dat was precies tussen 9 januari. En 10 januari was mijn vlucht naar Addis Abeba. En in plaats van 10 januari te vliegen, hij stond op programma MRI-controle bij de sportarts. En toen werd ontdekt dat ik absoluut een heel groot schuur had. En dat ik heel lang moest revalideren terug. Terug naar de zwembad, terug naar aqua jogging, terug, ja. En dan, de meeste geestig is, dan, je staat aqua jogging een uur lang in de water. En dan, ik had meestal op het moment dat het wat rustiger is in de zwembad. En op dat moment komen zo alle oude mensen dan ook zwemmen. En dan kijken ze van, hij komt van Afrika, waarschijnlijk kan hij niet zwemmen. Ze weten niet wat ik aan het doen ben.
En vervolgens liet jij even de vlinderslag zien.
En op een dag kwam ze voor bij mij en zei, meneer, mag ik je iets vragen? Ja, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het lopen. En dan zegt ze, in de water? Ja, je hebt je schoenen toch niet aan? Nee, ik heb deze keer niet aan, volgende keer wel. Dus ik mocht 6 weken niks van lopen doen, wat de allerleukste is. Maar al die andere saaie dingen moest ik wel doen. Maar ik ben wel van overtuigd dat al die nieuwe krachten dat ik begon, al die nieuwe oefeningen dat ik geleerd heb van de nieuwe visio, dat wel mij een stuk sterker geholpen heeft. Dus op loopvlak heb ik wel achterstand. Maar ik ben wel mentaal op een andere manier wel sterker geworden.
Ja. Jij, Abdi, hopelijk minder in het zwembad vertoeft.
Ja. Bij mij ging het...
In Afrika hebben ze geen zwembad, hè?
Krokodillen in de rivier. Nee, het ging goed. En ik had geluk dat ik begin van de voorbereiding wat probleempjes had bij de kuiten. En maar eenmaal op trainingsstage was ik oké. Dat was denk ik begin januari. Dus rond de eerste week daarvoor was ik al in Addis, denk ik. Dus dat ging goed. Maar wel mijn eerste natuurlijk, geen half marathon lopen. Ik wilde half marathon en 10 kilometer, denk ik. En dat was allemaal. Dat kon niet door de beginblessure, maar daarna kun je wel dikke 2 maanden trainen. Dus dat is. Voor mij is het gewoon goed gegaan en ik ben wel echt benieuwd. Deze trainingen nu. Nu samen weer met Bashir was toch net anders toen ik New York voorbereidde in mijn eentje. Hoe sterk ik ben. Ben ik wel erg benieuwd. En. Hoe hard kunnen we eraf lopen, die Nederlandse record?
Ja, want ik hoor jou vanmorgen, in de presentatie bij het 5-jarige NN-jubileum, hoor ik jou zeggen, ik heb een parcours, een PR van 2.06. Dat stelt eigenlijk niet meer zoveel voor in de marathonwereld.
Nee, dat is nu...
Maar jouw woorden, zeg maar, je eigen woorden over je eigen Nederlands record.
ja, sorry, maar dat is wel waar. De tijden veranderen en... zelfs met de rare parcours van Rome of wat dan ook, al die andere marathons worden, is 2-4, 2-5 standaard. En je wil toch wel bijhoren bij de groep beste.
Ja.
Niet de allerbeste, maar de groep beste. En dan dat is 2-6 wel, hoeveel medailles heb je? Ja, eentje. Ja, oké.
Ja, het maakt niet zoveel indruk op de rest.
Niet meer.
En de ruimte tussen het PR van Bashir en die van jou is eigenlijk iets te groot, toch?
Ja, behoorlijk, hè?
Ja.
Behoorlijk. En wat was 2019, corona kwam. Ik had net de pech, wat blessure toen, niet Amsterdam gelopen. Op een gegeven moment in Japan wilde ik lopen. Was ook door de blessure. En dan komt spelen en New York ook championship wedstrijd. Dus ik heb al de laatste 4-5 marathons niet kunnen lopen met hazen. Dus nu is het ook weer wennen om hoog tempo met hazen te lopen. Dus ik kijk heel erg naar uit.
Hoeveel kriebels zijn er? Hoeveel zin? Of hoeveel zenuwen? Dat kan ook.
Ik denk dat ik wel training achter cent heb. Maar kijk, wij zijn in Rotterdam. Een wedstrijd die voor mij heel veel betekent. Dus ik denk dat de publiek, de sfeer weer wel verschil gaat maken. En dat ik wel daar ga focussen en niet meer mijn achterstand. Maar bij Abdi, wat betreft zijn persoonlijk record, ik denk dat hij absoluut gelijk heeft. Ik denk dat hij absoluut wel de marge heeft om zijn tijd te verbeteren. Alleen het volstaat niet alleen dat je voldoende vorm moet zijn. Alle andere dingen moeten ook kloppen. De weeromstandigheden moeten goed zijn. De hazen moeten het werk goed doen. En je moet heel goede deelnemersveld zitten waar dat je zorgeloos gewoon loopt. En dat je hetzelfde doel hebt als hun. Dan lukt dat wel. En ik ben absoluut ervan overtuigd dat het wel komt. Zoals hij zelf zegt, de voorbije jaren was heel bizarre jaren door de corona. En ik denk dat daar heel veel atleten wel het voordeel hadden om 2 jaar lang gewoon verder te trainen. En bij mij was het niet anders. Ik denk dat ik gewoon mijn voordeel was dat ik 2 jaar wel de gebruik van gemaakt heb om ongebroken mijn training verder kunnen afgewerkt hebben. En zondag, het zal afhangen wat de Kenianen welke tijd dat ze willen doorkomen op de eerste helft. En als ze daar overleven, zal wel de toeschouwers als het te finish springen.
Soms, hè, Abdi, kom jij een paar dagen van tevoren in een stad aan en dan zeg je in New York, ik wil winnen. Of je hebt dat ook een keer bij Rotterdam gedaan. Nu ga ik met de kopgroep mee. Dat je in alle brutaliteit, maar ook vol zelfvertrouwen je doel uitspreekt. Heb je dat nu ook?
Nee, eigenlijk niet, hè?
Je bent wat voorzichtiger, of niet?
Ja, ja. Omdat je elke keer, je roept iets en dan wordt het al anders. Dus je weet gewoon, met marathon is wat Basier ook zegt, hangt vanaf zoveel factoren. Dus ik focus nu eigenlijk, ik heb nu te lang gestaan de hele dag, te veel interviews geven. Straks lekker relaxen, niet gaan slapen, vanavond vroeg slapen. Zullen we gaan lopen? Dus ik ben gewoon met vandaag bezig. En dan, als de wedstrijd is, hangt echt vanaf van de weer nummer 1, de hazen, hoe de wedstrijd verloopt. En op dat moment eigenlijk, op dat moment gewoon goed lopen en je best doen. Want je kan alles roepen, dit en dat. Ja, ervaring leren is dat het vaak anders is.
Ja.
Dus dan moet je een keertje je mond houden. Hè?
Maar voor alle duidelijkheid, deze wedstrijd is onze wedstrijd. Dus ik zou wel fantastisch vinden, moest Abdi of ik opnieuw winnen. Die eer van het lage landen moet wel hoog gehouden worden zondag.
Want hoe is het toch, tot slot, het doel is dus, ondanks al die meters in een zwembad, hè, ondanks de problemen in de voorbereiding, het doel van jullie allebei is goed finishen op de Coolsingel. Ik zie hier een man met een Vlaamse tongval, die onze wedstrijd, thuiswedstrijd, hij begint gewoon een big smile bij over Rotterdam Marathon praten. Het doel is dus een mooie finish op de Coolsingel. Wat maakt die Coolsingel en Rotterdam nou zo bijzonder, tot slot?
Ik denk dat het een snelle wedstrijd is. Dat is nummer 1. En snelle wedstrijd in eigenlijk ons land. Basier voelt ook, Vlaams en Nederlands. Dus dat geen groot verschil. En dat we dat zomaar kunnen hebben, zijn we heel trots. Ook Amsterdam erbij. En dus dat maakt voor ons speciaal. Kijk, Berlijn is zo dichterbij, maar we gaan niet heel snel naar Berlijn. Maar wel naar Rotterdam. Ook als een beetje salad is, hè, snelle parcours. Dus het voelt gewoon thuiswedstrijd. Basier is heel close met Glazo, Belgische organisatie. Is voor mij in Nederland. Dus we hebben beide zoveel dingen gemeen hier. Dat het voor ons wel zeker, en vind ik ook heel fijn dat Basier zo voelt, thuiswedstrijd is.
Basier spreekt veel over sfeer. Over publiek langs de kant.
Voor mij is het sfeer in Rotterdam, heb je nergens. Ik heb al, ik denk 3 World Majors gelopen. Ik heb Londen gelopen, ik heb Chicago gelopen, ik heb Tokio gelopen. En zowel Londen als Chicago heb ik de periode gelopen dat er geen sprake was van corona's. Maar de sfeer in Rotterdam, het is het gewoon de stad van de marathon. Echt. En ja, die slogan, de mooiste, dat klinkt gewoon, dat is gewoon een perfect woord. En wat ik vorig jaar gevoeld heb, als wij zondag weer hetzelfde vielen, dan gaat wel, dan gaat wel de temperatuur stijgen, denk ik.
Je hebt er niks meer aan toe te voegen eigenlijk, hè?
Nee, ja, het is kogeltje rond.
Kogeltje rond, de mooiste.
We hadden afgesproken, hè, want je zei het net heel terecht, ik heb eigenlijk alweer te veel interviews gegeven. Jij moet gewoon even lang uit met je benen omhoog, toch? Ja. Ik ben nog naar één ding benieuwd en dan houden we echt op. Als jullie straks niet meer lopen, hoe sterk is dan de vriendschap nog? Blijven jullie elkaar zien? Blijven jullie elkaar bellen? Blijven jullie elkaar spreken? Of is het toch een loophuwelijk?
Nee, tuurlijk. We willen de next champion van Somalië creëren.
Ja?
In België en Nederland hebben we wel wat toe te voegen, maar niet veel. Maar in Somalië heel veel. En Bashir heeft ook zulke plannen, ik ook. En we hopen natuurlijk om... Ik hoop dat ik atletiek blijf en dat ik heel veel gebruik kan maken van Bashir, van zijn stichting ook, van zijn ervaring, de wedstrijd in Gent. Hij heeft ook zoveel jongens uitgenodigd die normaal niet de kans krijgen om te lopen. Dat we voor die jongens en voor onze geboortelanden iets kunnen betekenen.
De kampioenen van Somalië kweken en ontwikkelen.
Ik denk dat vriendschap voor ever is. Ik denk dat één avontuur inderdaad ooit alles heeft te begin en einde. Ten einde zal komen en een andere avontuur zal starten. En ik denk dat wij wel altijd elkaar zien en elkaar gaan... elkaar samen gaan werken, samen werkt en samen ben je sterk. En ik denk op verschillende vlakken kunnen we wel heel veel elkaar betekenen.
Dank mannen dat jullie wilden terugblikken op de Spelen. Wilde vertellen over jullie bijzondere levensloop, over jullie bijzondere band. En toch de voorzichtige doelen voor komende zondag. Ik heb dit keer geen geroep over tijden, over parcoursrecords, maar misschien is het wel goed.
Hoeft ook niet altijd.
Nee, precies.
Weet je, die eeuwige vriendschap is...
Is misschien wel veel mooier.
Is veel mooier.
Ja.
En staat garant voor goede prestaties. Dat is wel gebleken al.
Ja. Top. Abdi, jij was al heel vaak bij ons te gast geweest. Voor jou was het je debuut. Bashir,
het was, in de pacer. Ik was een beetje gestresseerd omdat Vlaams, Nederlands wel niet altijd... Maar ik denk dat het wel oké was.
Ja, ik denk
dat het wel oké was. Het is herhaling vatbaar.
Okay, kom ook hier naar Vlaanderen.
Promoot jij hem in België dan?
Doe ik.
Ja, de pacer mag best wel de grens over, hè, wat dat betreft.
De grens over.
Ja.
Mooi.
Oké, heel veel succes komende zondag, de beide Abdi's.
Thanks, mannen.
Dankjewel.
Mannen.
Rest mij niks anders te zeggen dan voor alle deelnemers komende zondag... Ja, doe je best. Hou je doel. Geniet ervan. Kijk om je heen. Sterkte met de spierpijn. En blijf luisteren. Blijf lopen. En tot de volgende Pacer.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer... waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt... ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch... tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van... ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.